ik merk gewoon dat de klanten van Heilige Boontjes, die zijn minimaal sociaal geanceneerd en houden van goede koffie. Want vergis het niet, hè, ons product is gewoon, ik zeg even straatwoord, maar de bom diggity. We hebben gewoon echt wel de betere koffies in het land.
De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 53. Met Yousry Mandour.
Wat krijg je als een agent en een oude boef besluiten dat reïntegratie beter, duurzamer en vooral leuker kan? Dan krijg je Heilige Boontjes en wel het soort waarvan je straffe bakjes troost kan zetten. Rodney van den Hengel, welkom in onze podcast.
Goedemorgen, dankjewel.
Ontzettend leuk dat ik hier bij Heilige Boontjes op het Eendagsplein in Rotterdam op bezoek mag komen, Rodney. Een samenwerking tussen een agent en een oude boef. Hoe is dat in 2015 ooit ontstaan? Leg uit.
Nou ja, ik ben zelf een casus uit de hulpverlening geweest en ik heb mijn leven gebeterd. Ik heb de gevangenis van binnen gezien. Ik ben daarna gaan studeren, mbo, hbo. En kwam in het welzijnswerk terecht. Daar mocht ik lastige groepen jongeren gaan bedienen van activiteiten, inzichten en hulp. En in die, zeg maar, groepen zitten vaak ook politieagenten verweven. Want ja, die werken met dezelfde doelgroep als wij als straatwerkers deden.
Ja.
En daar heb ik Marco leren kennen. Marco was toen jeugdcoördinator Overschie. En die bracht jongeren bij ons om ze sollicitatietrainingen te geven en dergelijke. En toen kwamen we er samen achter dat er in deze wereld een hele hoop geld omgaat in reïntegratie. Ja. Maar vaak niet zo effectief
Als
het gaat om onze doelgroepen. Dus toen, na allerlei akkefietjes met het terugtrekken van subsidies in eerdere projecten die Marco en ik hebben gelanceerd
En
succesvol bleken, hadden we zoiets van, ja, hier stoppen we mee. We gaan niet meer in opdracht van een overheid opereren, maar we gaan in opdracht van onszelf opereren. En daar heb je een eigen verdienmodel nodig.
Mm-hmm.
Marco was op dat moment bezig met koffie. Die had zelf thuis een 1-pittertje staan en een malertje, dus die was zeer geïnteresseerd. En ik wist eigenlijk helemaal niks van koffie. Ik dronk het uit een apparaat van een hele grote fabrikant in Nederland. Ik ga zijn naam niet eens noemen. Ja, toen zijn we samengekomen en toen hebben we bedacht van, ja, als wij nou eens ambachten beschikbaar maken voor die, voor wie ze moeten zijn. Hè? Je zag allerlei van die koffiebranderijtjes en van die koffiebarretjes, stonden alleen maar hoogopgeleide mensen.
Ja.
Ik denk van, ja, weet je, als wij investeren in jouw studie, ga dan in ieder geval iets doen wat met je studie te maken hebt. En word geen bierbrouwer of koffieboer. Want die ambachten, die zijn voor mensen die die hersens niet hebben. Snap je?
Ja.
Dat doe ik niet slecht. Maar goed, weet je, ik kan ook geen econoom worden. Dus word ik koffieboer. Nou ja, vanuit die hoedanigheid zijn we gaan bedenken en verzinnen. En zijn we dingen gaan schrijven. En daarbij werden we onwijs geholpen door Uske Kizelgus. Dat was de boekhouder toen de tijd. Ja, en die heeft met ons een business case samengesteld. En toen zijn we de boer opgegaan, hebben 20.000 euro donatie opgehaald. Pandje geopend, 4 jongens getrokken.
Waar kwam die donatie vandaan?
Bij Michiel van der Pols, stadsmariniers.
Oké.
Okay. Ja, wij hebben een hele duidelijke mening binnen Heilige Boontjes.
Ja.
Ik bedoel, we hebben een hele hoop, laten we zeggen, gedoe gehad met overheden. Maar als je nou kijkt naar de stadsmariniers in Rotterdam, dan zijn dat ontzettend betrouwbare ambtenaren die net iets verder gaan dan de gemiddelde. En die ook wel wat risico willen nemen ten einde rendement te creëren.
Ja.
Daarbij kwam dat Marcel Jongmans, dat is een vriendje van ons, die had een vrouw die aan een koffiebar. Daar ging ze mee stoppen. Nou, die hebben wij overgenomen. We hebben hem een andere naam gegeven. En we zijn met een kilobrandertje in mei 2015 begonnen.
Ja.
Tegen wil en dank zijn we ondernemer geworden.
Ja. En toen hadden jullie dit pand hier al, of was dat nog helemaal aan het begin?
Nee, dit pand was er nog helemaal niet. Nee. Je spreekt dan over een pandje op het Burgemeester Meinersplein. 60 vierkante meter, keldertje eronder.
Ja.
Daar stond een 1,5 kilo branden, want we hadden niet heel veel geld.
Ja.
Dus we zijn met een klein brandertje begonnen.
Ja.
En ik heb vier jongens geworven van de straat. En er waren hele goede gasten. Die hebben mij bijgestaan. En zo zijn we het eerste jaar doorgekomen.
Ja. En het was al een koffiebar, zoals het nu al
ja,
is.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, de Meinersplein was gewoon een koffiebarretje.
En je zegt ondernemen tegen wil en dank. Want dan moet je
ja, het... nou ja, ik heb nooit gekozen om koffieboer te worden. Zeg maar. Of tenminste, nooit dat idee in mijn hoofd gehad.
Nee.
Dus wat ik al zei, wij gingen om jongeren langdurig te kunnen laten reïntegreren. Weet je, mensen beloven in 6 weken gouden bergen. Ja, nou, een eindstand heeft een werkgever die zijn jongeren een kans biedt, een desillusie, omdat die gast helemaal niet functioneert. Nee. En die gast die heeft een desillusie, omdat hij is verteld dat hij het wel kan, maar eigenlijk nog niet klaar is om te werken. Nee. Dus wij kijken niet naar onze jongeren als zijnde verdienmodel. Hè. Bij ons wordt er niet verdiend op de jongeren. De stichting en de BV zijn 2 aparte bedrijven.
Okay.
Waarbij de BV een raamovereenkomst met de stichting heeft, dat iedereen die de stichting aanbiedt, die stellen wij te werk in onze BV en geven we de kans om die opleiding door te lopen.
Ja. En wat voor opleiding moet ik dan denken?
Ja, een horecaopleiding. Ja. Ik bedoel, we hebben nu... Na 8 jaar hebben we het zo verfijnd. En daar zijn ook weer heel veel mensen bij die mee hebben geholpen. Hè. Samantha Nuninga en Sigrid. En Jan Kees, die zijn dan heel erg bezig met een curriculum. Kijk, ik beschrijf een praktijkverhaal van hey, dit is wat er geleerd moet worden.
Ja.
Maar dat moet wel verfijnd worden. Daar moet een theoretische kader onder liggen. Dat heeft de stichting allemaal netjes voor elkaar gekregen. En dat heeft geleid tot een accreditatie, praktijkverklaring, horeca,
okay.
MBO.
Ja.
Dus ja, weet je, als een jongere hier nu het traject doorloopt, heb je niet alleen heel veel kennis van het vak. Maar je wordt ook met je sociaal-maatschappelijke problematiek geholpen door de stichting. En je hebt een diplomaatje aan het eind van het verhaal. Wat wij kunnen zeggen is dat 70% van de mensen die hier het programma doorlopen nog steeds duurzaam is gereïntegreerd. Dus ja. En niet 5% of 3%.
Ja.
Ik hoorde van de week de cijfers van de stichting dat ze een uitstroompercentage hebben van 90%.
90%?
Ah, dat is echt bizar hoog. Ja. Dus ja. Bijna iedereen die hier binnenkomt gaat dus gewoon op de juiste manier eruit met een baan of een opleiding.
Ja.
Ja. Weet je, ik ben dan heel simpel. Hallo overheid, weet je wel. We hebben hier iets liggen wat opschaalbaar is. Ja. Ja, heel veel overheden willen ons opschalen, maar ze willen er niet in investeren. Okay. Ja, maar dat gaan wij ook niet doen.
Kom we zo even terug op. Nog even terug naar burgemeester Mijnsplein.
Ja.
Toen zaten jullie daar. En die 1,5 kilo brandertje hadden we toen. En wat gebeurde er daarna?
Nou ja, heel die toko die liep keihard vol.
Ja. Met wat?
Met klanten. Want ja. Elke krant schreef over ons. Van boef tot barista.
Oh ja.
Een verdacht tot bakkie. Een crimineel lekkere koffie. Dus dat ging als een malle. En na 1 week of 2 liep er een wat oudere heer liep binnen. Die netjes uitzag. Stelde zich voor als Hendrikus Merckx de Kok. Hij is beroemde Nederlander. Voormalig eigenaar van de koffiecompagnie. En heeft een plantage in Ecuador.
Ja.
En die bood zijn dienst aan, omdat hij zoiets had van... ja, weet je, ik heb mijn titel verworven vanuit de koloniale tijd. En die voelt een beetje schuldgevoel, want die, ja, hè, mensen eten al 5 generaties van de ellende van anderen.
Mm-hmm.
En die had zoiets van, ja, achter zo'n concept wil ik wel gaan staan. Dus
okay.
Die is bij ons gaan meelopen. Ja, toen ontstond er een netwerk wat extreem groot werd.
Ja.
En dat leverde de ene naar de andere contacten op. Hè. De mensen van de company die ons fantastisch geholpen hebben met een huisstijl. En via een interview met Edwin Evers, we hadden hun ook geregeld, kwam ik in aanraking met Maas. En Maas die deed machines in Nederland. Hè. Er zijn 3 primaire. Je hebt die gasten die in Rusland blijven zitten. Je hebt die gasten die van Selecta en dan hebben we die jongens van Maas.
Mm-hmm.
En Maas die sprak ons het meest aan omdat ze heel erg bezig waren met sustainable goals en met een eerlijkere manier van handel.
Ja.
Dus we zijn met Maas in zee gegaan en dat heeft ons geen windeieren gelegd.
Nee,
wij kregen ineens heel veel vraag vanuit instellingen en organisaties.
Want even Maas, van mijn begrip.
Maas International, ja, is een organisatie die koffiemachines plaatst.
Okay.
Full service contracten.
Ja.
Maar daarbij wel de producerende landen in acht neemt en kijkt naar zijn eigen carbon footprint in Nederland. En die doen dat op een manier die het ons erg aanspreekt.
Ja.
We vinden het ook erg leuk.
Want jullie waren dat toen in op het Mijnersplein, het netwerk ging ze verbreiden. En toen werd het breder dan alleen maar die locatie. Want je hebt nu het over machines die overal geplaatst worden.
Ja, we wonnen de gemeente Rotterdam. Dat betekent 11.000 ambtenaren aan de koffie. Ja, dat was 45.000 kilo per jaar. Dat doe je niet in een keldertje op het Mijnersplein.
Nee.
Dus toen moest er opgeschaald worden. Toen bestond de stichting ook nog niet. Maar in het eerste jaar heb ik wel ontwaard van... Oké, je kan niet een jongere arbeidsvaardigheden aanleren... hard skills in een realistische werkzetting... en ze tegelijkertijd ondersteunen bij een sociaal-maatschappelijke problematiek. Dat lukt niet.
Nee,
weet je, ik bedoel, de hulpverlening is redelijk rigide. Die zitten vast in een 9-tot-5-stramien. En je moet dus binnen zo'n tijd alles regelen. Maar dat zijn ook de openingstijden van je winkel.
Ja.
Dus we moesten heel erg gaan kijken van hoe creëren we er nou een eenheid bij die daarmee aan de gang kan. Nou, dat is de stichting geworden, 2016 opgericht. En we moesten opschalen.
Ja.
Want toen kwam erbij, als die stichting zou willen draaien, met de overheid geregeld, dan zouden ze 25 jongeren per jaar gaan opleiden. En die weer de markt inzetten.
Ja.
Maar ja, dat gaat niet op 60 vierkante meter. Dus toen heb ik Marco eens gevraagd... Van, joh, wil jij eens kijken of jouw vrienden in de stad iets leeg zien staan? Marco heeft 8000 collega's in Rotterdam. Dus dan komt er wel wat op gang. En toen zei Marco eigenlijk gelijk... van, nou, het Eendrachtsplein staat leeg.
Ja.
Nou, toen zijn we hier gaan kijken. En toen ben ik erachter gekomen... dat er een bepaalde exploitatiewaarde op dit pand stond. En dat het pand nog 3 jaar niet verkocht zou worden. Dus toen ben ik met die vastgoedjongens van de politie gaan praten... met Dick en met Marco. En toen hebben we
dit is een oud politiekantoor, toch?
Ja,
of niet?
Ja, het is het politiebureau Eendracht.
Ja.
Ja. Toen zijn we met die mensen gaan praten van de vastgoed. En toen hebben we gezegd van... als wij nou een kwart van die exploitatie dekken... kunnen we dan pop-op gaan op de onderste verdieping. En de politie had natuurlijk een collega in dit project zet. En die hadden daar wel vertrouwen in. En die hebben ons die kans gegeven. Toen zijn we in 2016 september... hebben we deze locatie geopend in de pop-up variant.
Ja.
En inmiddels zitten we hier alweer... wat is het? Bijna 7 jaar.
Ja. En je had het net over opschalen, hè? Want in het begin moest je opschalen... omdat je al die koffie voor die ambtenaren moest verzorgen. Wat is de ambitie, hè? Zeg je van, ja, we willen dit laten uitgroeien. Moet er een tweelocatie komen? Wat zijn jullie gedachten daarover?
Op dit moment?
Ja.
Op dit moment. Kijk, we werken aan heel veel dingen. We zijn bezig met een supermarktlancering. Met een leuke partij. Ik noem geen namen, maar hallo, heilige boontjes.
Ja.
En... we zijn bezig met, we hebben in-house concepten.
Oh, en dan voor je supermarkt dat je de koffie ook in het schap van de supermarkt
krijgt. Ja, de koffie komt dan in het schap van de supermarkt. En de supermarkt is dan bereid om iets minder marge te genereren. De inkoper is bereid om iets minder marge te genereren. Waardoor we per verpakking een bepaald bedrag overhouden.
Ja.
En voor 15 verpakkingen kan je dan een uur iemand laten werken hier. Dus het is heel tastbaar wat wij doen en hoe je helpt, is door gewoon koffie te drinken.
Ja.
We maken het ook niet moeilijk voor je. Maar het zijn keuzes die je moet maken in je leven. En we hebben altijd gekozen voor het geëikte, want dat is makkelijk. Ik bedoel, alleen als je dan erachter komt hoe heel dat systeem in elkaar zit, hoe heel die markt werkt, ja, dan denk ik bij mezelf van... ik vind dat ik een verantwoordelijkheid heb om de consument hierover te vertellen en om ze te verleiden om een andere keuze te maken.
Zeker.
Dus dat doen we door middel van die supermarktgang.
Ja.
Maar we zijn ook, we doen in-house concepten. Dus er zijn in Rotterdam hebben we station Roffa. We hebben Sana op Zuid. We hebben Perron Noord. En we hebben No Filter Koffiebar. Dat zijn allemaal plekken in Rotterdam van instellingen. Hè, van Paanmeijer, van React of van overheidsinstellingen. En die schenken onze koffie.
Ja.
Dan krijgen ze een dealerskorting op, zodat ze zelf ook geld kunnen verdienen. En ook weer mensen aan het werk kunnen zetten.
Ja.
Nou, daarnaast ben ik met een hele grote aanbieder uit Utrecht en Maas bezig om het Collecafé op te bouwen. Dat is een café wat je in je bedrijfspand zet. Dus stel jij bent Rabobank en je wil in jouw grote kantoor op het Blaak een koffiebar. Nou, dan zeggen wij, geef ons 25 vierkante meter. En wij draaien het voor je. Jij investeert het eerste jaar in 2 man personeel. Wij leiden die mensen op. En vanaf jaar 2 kan je eigen verdienmodel gaan creëren in je koffie.
Ja, het zijn heel veel verschillende concepten dan. Hè? Je hebt hier de locatie.
Ja, het is één concept met verschillende onderdelen.
Oké. Okay.
Zo zie ik het.
Maar
ik doe het niet alleen. Hè?
Snap ik.
Dat moet natuurlijk ook gezegd worden. Ik bedoel, mijn koffiebar wordt gedraaid door Linda. Linda Hakers, fantastisch mens. En mijn chefleaders, die doen allemaal hun best. Stichting doet zijn ding.
Ja.
En ik werk eigenlijk gedetacheerd bij Heilige Boontjes, maar in loondienst van Maas. En die helpen mij. Want als ik hier op de loonlijst sta, dan kost het me 2 van mijn medewerkers.
Ja.
Vergelijk het salaris.
Ja.
Ik ben inmiddels 53, dus ik heb ook wel wat opgebouwd door de jaren. Nou, nu heb ik gezegd van, joh, Maas, jullie draaien zo lekker met ons. Ik beloof jou exclusiviteit. Dus ik ga niet naar een ander merk, maar dan moet je maar wel inhuren.
Ja.
En daardoor kon ik twee jongens op mijn werkvloer bewaren. En Maas ondersteunen bij marketing, bij strategieën, nou, noem maar op.
Ja, hey, en wie is nou eigenlijk de klant van Heilige Boontjes?
De klant van Heilige Boontjes is de bewuste koffiedrinker. En of dat nou in een instelling is, of dat dat een consument is die het thuis drinkt. Het zijn mensen die bewust met een product omgaan, waarvan we eigenlijk al veel te lang misbruik maken. Mm-hmm. Ik bedoel, 4,99 voor een kilo koffie is belachelijk. Daar hou je 80 kopjes uit. Dus dat betekent dat je nog net geen 6 cent voor een kopje koffie wil betalen. En tegelijkertijd geef je 15 euro uit aan een fles wijn die hier 3 meter verder wordt geproduceerd. En daar haal je 4 glaasjes uit.
Ja. En wat betekent dat die 4,99 voor die hoeveelheid koffie?
Dat mensen in Afrika niet tevreden hebben. Ja. Dat betekent het gewoon.
Ja.
Weet je wel. En dat vindt niemand niet erg. Nee. Als hier in Nederland iemand 11 uur achter elkaar laat werken, word je gecanceld.
Ja.
Ben je als werkgever ben je vreselijk de lul.
Ja.
En als je in Afrika mensen uitbouwt, dan is het helemaal niet erg. Want dan heb ik voor 4,99 een pak koffie in mijn
niemand
zak.
Niemand iets ziet.
Ja, en ik heb het wel gezien. Ja. Ik ben daar geweest vorig jaar. Ik vond echt een klap op je mailus, weet je wel. Dat je denkt van, shit, wat gebeurt hier, joh?
Ja.
En bedoel, ondertussen zie je knakkers die verdienen 250 euro per uur. En die staan stoer te doen naast vrouwen die nog een dubbeltje per uur verdienen.
Ja.
Ik denk van, joh, schaam je ogen uit je kop. Ja, ik word er echt doodziek van.
Ja, dus dat is ook een stuk van de missie om dat zichtbaar te maken dan uiteindelijk, of niet?
Ja, weet je, ik bedoel, waarom... Ja, het is heel raar, hè, maar als je een Rolex om je arm hebt, dan vindt niemand het raar dat niemand met een laag inkomen zijn ding kan kopen. Maar koffie moet voor iedereen beschikbaar zijn.
Ja.
Ik vind dat raar.
Ja.
Snap je? Je koopt ook geen Remy Martin als je geen geld hebt. Maar waarom gaan we dan... Dus nu zeggen we eigenlijk in Europa van... Hey, Afrika en Zuid-Amerika en Azië krijgt de pleuris. Want mijn mensen moeten koffie drinken en die voor jou zijn niet belangrijk. Ja. Maar die staan wel te plukken, te verbouwen, snap je? Te wassen, uit te zoeken. Het is echt een ziek voor woorden.
Ja.
Dus vandaar ook de kwestie met hier en daar. Hè? Dat is ons laatste dingetje.
Ja.
Dat hebben we, Marco en ik zaten daar in die compound in een achtertuin. En we hadden het genocidecentrum gezien. En we hebben met deze mensen gesproken. We hebben met jongeren gesproken. Met plantagehouders gesproken. Met banken gesproken daar. En toen hadden we zoiets van, hey, dat kan echt niet, man. Wat gaan wij hier nou doen? Of gaan we straks ook weer terug met een loze belofte. En een, sorry op zijn Rotterdams kut verhaal. En dan maar weer niks doen? Of gaan we nou wat doen? Nou, we hebben toen besloten van oké, we gaan met Pure Africa in zee. Pure Africa is een broker. Mm-hmm. Dus die koopt koffie in. Die betaalt ongeveer 1,5 keer de normale prijs. Zodat die mensen daar veel beter leven hebben.
Ja.
Koffie gaat naar Noordhaven, hier in Essenheim, in Nederland. Daar wordt die gebrand en verpakt door gedetineerden. Zodat die mensen werkritme op kunnen bouwen. We beloven ze niet dat ze branden worden, want dat is een illusie.
Ja.
Waarom? Die wereld van branden is zo klein, daar kom je gewoon niet tussen.
Okay.
Maar we zeggen wel, we geven je werkritme en we laten je alvast kennis maken met een product. Kom je buiten, dan kan je altijd de horeca in, want je hebt koffiekennis.
Ja.
Daarna komt die koffie dus verpakt naar Rotterdam. Daar wordt die verkocht door onze jongeren. En van elke kilo die wij verkopen, stoppen wij een eurotje in de Pure Africa Foundation. En die foundation, die... heeft een bank gecreëerd in Rwanda. Want daar zijn we nu als eerste bezig. Wat je ziet in Rwanda is dat er heel veel Chinese en Russische banken opduiken. Die geven microkredieten uit aan boeren voor 25% rente.
Zo.
Dat zijn zo'n woekerpolissen. Zo. En er staat ook een clausule in dat ze dan eigenaar worden van het land. Zo, dan ga je naar die banken en dan ga je kijken wie zit er achter die banken. Het zijn allemaal staatsbanken. Dus dat betekent dat bepaalde landen Afrika opnieuw kolonialiseren. Alleen dat de route anders is. Dus nu niet met geweld, maar met financiële onderdrukking.
De geschiedenis herhaalt zich.
Altijd. Dus hoe kan je dat doen? Dan kan je twee dingen doen. Je kan de oorlog gaan schoppen.
Ja.
Nou, dat zie ik niet zitten. Ik ben niet zo van de oorlog.
Nee.
Of je gaat zeggen, hoe ondermijn ik een systeem? En dat doet Pure Africa fantastisch. Die zetten een bank op, die heet IPA Unesa. En daar geven ze ook microkrediet uit voor 6%. En er zit geen clausule tot eigenaarschap van het land in.
Nee.
Dus wat je kan doen, is je kan dus een andere constructie aanwenden. Opnieuw veranderen een systeem in plaats van er tegen te vechten.
Ja.
En dat is eigenlijk met Heilige Boontjes ook. Hè? Jij zegt dat ook, verandering...
Met de kreeft bedoel je?
Ja, niet? Met die kreeft. En dan denk ik van ja, weet je, ik bedoel, we moeten af en toe moeten we af van bestaande systemen waarvan we kunnen zien dat het niet werkt. Ja, en dat kost, dat snap ik ook, hè. Ik bedoel, ik ben echt niet achterlijk dat als jij in die wereld zit en je hoort mij erover lullen, ja, dan voel je je bedreigd.
Ja.
Want je ziet je business model. Maar exact. Als je een business model hebt wat niet klopt en niet integer is, vind ik niet helemaal ondernemen.
Nee.
Want dat zijn de basisvoorwaarden in het wetboek van het ondernemen. Is dat je oprecht en integer handelt naar je consument.
Ja.
En dan moet je dat ook doen. En dan moet je niet met een klote verhaal komen van ja, maar ik geef een wasstation gratis weg. Ken je dat verhaal of niet?
Nee.
Nespresso, je kent het wel. Die
ja,
cupjes.
Die cupjes. Ja.
Dan zie je zo'n reclame. Ja, dit is Umberto. En dankzij Nespresso heeft Umberto naam een wasinstallatie. Alsof ze die gozer iets gegeven hebben. Dus nou staat er een wasinstallatie. Dan kan zijn dochter weer naar school, want hoeft het niet meer handmatig te doen. A, het fokt de productie van Nespresso zien er ook op als je daar een wasinstallatie neerzet. B, Umberto heeft helemaal geen dochter. Dus die hoeft helemaal niet naar school. C, 48.000 euro kostte die wasstation. Maar de reclamecampagne met meneer Clooney kost 20,4 miljoen euro. Ja. Dan vraag je je toch af van, hey, breng fucking George Clooney een wasstation en geef een bed uit die 20,4, dan zou ik je een toffe, toffe organisatie vinden. Maar dat gebeurt niet. Dus je wordt en masse, hetzelfde met DE, weet je, 5% van hun totale productie draagt het Fairtrade label.
Dus 5%?
Snap je?
Ja.
Dus 95% niet. Maar ze lopen wel overal prat op te gaan dat ze zo Fairtrade zijn.
Ja.
En dan kijk ik in een krantartikel in de Trouw. En dan zie ik dat meneer Fabian Simons 33 miljoen euro meeneemt. Dat is de directeur van DE.
Ja.
Dan denk ik, maat, ga even naar Afrika. Breng daar de helft van je salaris. Held.
Ja. Ja.
Maar dan ben ik oncollegiaal en ik ben niet in staat om strategisch te communiceren. Dus je kent het hele verhaal wel.
Ja. Wel mooi, want dit stuk kende ik eigenlijk niet van jullie verhaal. Feitelijk willen jullie eigenlijk een eerlijk verhaal in de hele keten brengen. Hè? Terwijl ik alleen de voorkant ken. Want wie werken er allemaal bij Heilige Boontjes?
Het zijn eigenlijk drie. Okay. Als je het dan al moet kwalificeren, want ik denk echt, weet je, iemand met een label. Ik heb neurodiverse in huis, dat betekent autisten. Laagverstandelijk beperkt of lichtverstandelijk beperkt of laag inkomen. PDD-NOS, ADDD, dat heb ik zelf ook. Dus we hebben hier allemaal koekjes in huis, zeg ik maar even. En daarnaast hebben we boefjes, mensen met die criminaliteit verpleegd hebben. Maar ook mensen die gewoon in armoede leven nu. Dat is onze laatste doelgroep die we heel erg zien toenemen.
Ja.
Dus die en tegelijkertijd werken hier ook mensen die je zou kunnen kwalificeren, alhoewel ik niet meer geloof in het woord, als normaal. Want wat is dat normaal?
Juist.
Ik bedoel, als mijn mensen 15 euro pikken uit de winkel, gaan ze 2 maanden weg. En als iemand dus gewoon wil eens een wetens de boel belazen in een politieke partij, dan krijg je een nevenfunctie.
Ja.
Dus het is ook vaak lastig. Maar dat zijn de mensen die hier binnenwerken. Dus mensen die onze hulp kunnen gebruiken. Zo moet het maar, zien.
Ja. En nou zijn er natuurlijk talloze maatschappelijke of missiegedreven initiatieven.
Mm-hmm.
Hoe zorg je nou voor dat jullie als Heilige Boontjes door de doelgroepen echt gezien worden? En nog beter dat mensen bij jullie gaan kopen. Waar maken jullie het verschil, Rodney?
Nou ja, wij maken het verschil door heel actief te zijn op socials. Maar ook door 150, 160 lezingen per jaar te doen over het merk. We adverteren. Weet je, en er gaat heel veel mond-op-mond reclame. En als ik kijk naar onze jongeren, ja, ik heb zelf alleen al 12 jaar in Spangen gewerkt en daarvoor in Krooswijk en op Zuid. Dus ik ken mijn papa in Rotterdam en daar verspreid ik mijn nieuws ook onder jongeren. Ik heb de RRA opgezet, hè, Rotterdam Recruitment Agency. Dat zijn jongeren op de straten die direct jongeren werven voor onze projecten. Dus we kijken gewoon even op een andere manier naar onze doelgroep, waardoor ze ook het idee hebben van oké, we krijgen daar eerlijke kans en worden eerlijk bejegend.
Ja.
En tegelijkertijd naar onze klanten vertellen we die verhalen ook over die doelgroep.
Ja.
En ik merk gewoon dat de klanten van Heilige Boontjes, die zijn minimaal sociaal geanceneerd en houden van goede koffie. Want vergis je niet, hè, ons product is gewoon, ik zeg even straatwoord, maar de bom diggity. We hebben gewoon echt wel de betere koffies in het land.
Ja. Ja, dus het is een combinatie van kwaliteit, maar ook het, zeg maar, het waarmaken en die jongeren echt...
Kwaliteit, storytelling, resultaat, al die zaken bij elkaar komen, ja, komen samen in een product wat gewoon goed is.
Ja, en om een idee te krijgen, hoe groot, hoeveel koffie doen jullie nu op dit moment?
Ik denk dat als ik alle automaten, we doen sowieso politie in Nederland, hè, dat is het grootste contract van Nederland.
Ja.
Maar we doen ook Rotterdam, Deventer, Assen, Gouda, Heerlen.
De gemeentes.
Ja.
Ja.
Maassluis, maar ook Coca-Cola, Stedin, NS, Nationale Nederlanden, Lentis.
Ja.
Dus wat we zien is, we hebben zo'n 150, 160 accounts in die automatenbusiness. Dus ja, dat doet veel koffie. Zo, ja, zomaar 400.000 kilo, 500.000 kilo per jaar zijn.
Ja.
En dan hebben we nog zo'n 150.000 kilo per jaar wat we verspreiden in onze in-house stores, maar ook in onze winkels, webshop.
Ja.
Ik bedoel, we verkopen een hoop koffie.
Ja, 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 ja.
En maar dat moet ook, want ik heb 26 man in loondienst lopen hier. Hè?
Exact. Exact.
En die worden allemaal verloond vanuit die koffie. Dus ja, het is niet zo dat wij die koffie verkopen en ze op een uitkering laten werken. Zo, nee, zit het niet. Nee, wij verkopen die koffie.
Ja.
Leiden 25 jongeren per jaar op met behoud van uitkering.
Ja.
Alleen ik heb er ook 26 aan het werk die in die uitkering zaten.
Ja.
Dus wat ik doe is je investeert op die mensen die nog in de uitkering zitten. Maar je rendeert op de mensen die ik uit je uitkering heb gehaald.
Ja.
En daar zit een aanzienlijk bedrag in.
Want hoe rendeert dat? Leg me dat even uit.
Nou, een uitkering in, ja, Nederland kost 14.000 euro voor de persoon die hem ontvangt. Hè?
Ja.
Dan heb ik het niet over jongeren of wat dan ook. Maar gaan we even uit van het,
precies,
gemiddelde. Daar zitten 3.000 euro handelingskosten op voor degene die die uitkering verschaft. Dus zit je op 17.000.
Mm-hmm.
Nou, doe dat keer 25.
Ja. Nou, dan zit je op...
420.000
okay,
euro.
Ja, ja.
Okay. Die 420.000 euro zijn dus eigenlijk je investeringskosten.
Ja,
ja. Maar hetzelfde jaar laat ik er 26 werken,
ja,
die dat niet kost.
Nee, dus dan bespaar je die ruim 4 ton.
Dus die 420 die nivelleert.
Ja.
Die haalt zichzelf, of die neemt zichzelf weg.
Ja.
Dat is een aanzienlijke besparing.
Juist.
Daarnaast bespaar ik nog eens zo'n 700.000 euro op andere zaken. Vrijwilligerswerk, maar ook duurzaamheid. Ik recycle, ik heb geen plastic in huis, ik ben van het gas af. Weet je wel, ik bedoel...
Ja.
Dus ja, alles bij elkaar heb je te maken met een organisatie die eigenlijk alleen maar goed is.
Ja.
Voor je maatschappij.
Ja.
Je moet er wel even in gaan geloven en, ja, even in willen meegaan.
En met deze huidige omvang kun je die exploitatie goed draaien. Is er dan ook een goede ambitie? Of zeg je van nee, dat is prima zo?
Ik zei net al, ja, we zijn bezig met Kollencafé. We, ja, zijn bezig met de supermarktgang. Ja. En we gaan ook gewoon nog actief op pad om bedrijven te werven. Ik heb een SRI-licentie. Dat betekent dat mensen met een SRI-verplichting, die mogen die bij mij invullen. Ik ben aangemerkt door Deloitte als een sociaal ondernemer. Ik sta op Social Enterprise, bij Social Markt. Ik heb van de week mijn PSO 30 plus ontvangen. Dus ik voldoe aan alle eisen. Ik heb ook al 8 jaar en mijn compagnon en ik nog nooit een dubbeltje uit die winkel gehaald.
Ja.
Dus ja, dan denk ik van op een gegeven moment denk ik, ik ben er ook wel klaar bij met dat overtuigen, weet je wel.
Ja, nee, snap ik.
Dan denk ik, ik ga gewoon mijn zaken doen. En als jij vindt, en dan stuur 14 accountants van je naar binnen. Laat ze, ja, allemaal eens een audit komen doen.
Ja.
Maar dan zeg ik wel dat op het moment dat je dus ziet dat wij eerlijk en oprecht... aan het ondernemen zijn, dat jij ons dan een tonnetje aan een schenking geeft, omdat jij wantrouwde.
Ja.
Want het zijn altijd die partijen die het groot schreeuwen, die vaak het engst in elkaar zitten.
Mm-hmm. Ja.
Want die zien hun handel afnemen.
Ja. En als je dan weer groeit in die, en verder doorgaat, kun je weer die 26 mensen uitbreiden? Of zie ik dat
wel
verkeerd?
Tuurlijk, ja, dat nou is... ja, ik heb inmiddels, ik bouw ook, weet je, dat, wij kijken van als we, hè, op het moment dat we geld over hebben, dat is nou niet zoveel, want we hebben die corona achter de rug.
Ja.
Daar zijn we ook nog steeds op aan het terugbetalen.
Okay.
Want wij hebben al onze mensen aangehouden.
Ja.
Dat waren er toen 42.
Zo.
Ja. En kregen geen hulp van die overheid.
Nee.
Maar ik moet nu nog even die loonbelasting nog even terug gaan betalen. Die moet ik ook nog even terugbetalen. Dat, ja, je denkt van de volgende keer flikker ik ze allemaal in de WW en zoek het uit.
Ja.
Snap je? Dat had maar een half miljoen euro gescheeld.
Ja.
Maar goed, we hebben dit gedaan. We staan er ook achter die keuze.
Ja.
Maar ik denk wel van ja, goed. Weet je, kijk, wij proberen al het geld wat we over hebben te herinvesteren in nieuwe bedrijven.
Ja.
Nou, we zagen onderlaatst weer heel veel problemen met prikpartijen op straat. En muziek en noem maar op. Hè. En onderzoekers roepen dan dat het niet met elkaar te maken heeft. Nou, ik heb daar een ander beeld bij. Dus heb ik een eigen muziekstudio opgezet met een eigen muzieklabel. Okay. Dat heet Beyond Bars, dat zit hier in de kelder. Ja. We hebben boven hebben een hotel, dat heet Penthouse Prison. Mm-hmm. Dus wat we doen is we kijken van oké...
Penthouse Prison.
Ja, dat is een oude cellengang. Ja. Die hebben we omgebouwd tot hotel.
Ja.
Dus waar we naar kijken is van oké, weet je, hier zou je de 30 zou je op een matje zitten nu. Ja. Want we doen geen avondhoreca. Maar wie weet breiden we weer uit naar de avondhoreca.
Ja.
Dat laat ik volledig over aan mijn bedrijfsleider.
Ja.
Maar het kan dus inderdaad, ik heb vanmiddag om 3:00 een afspraak met Utrecht.
Ja, ja, wie weet.
Wie weet. Ja. Alleen, ja, Utrecht moet daar wel in investeren. Want ik ga daar ik ga geen Rotterdams geld in een Utrechts probleem stoppen. Dat doe ik niet.
Nee.
Dan denk ik van, wel best wel met jullie. En op het moment dat ik daar nou tonnetje uithaal per jaar uit Utrecht, dan zeg ik tegen zo'n gemeente, ja, dat vind ik ook.
Ja. Ja.
Maar dat doe ik niet, want ik zeg eigenlijk tegen Utrecht, hier heb je het concept.
Ja.
Bouw het op.
Ja.
We komen je helpen trainen. We komen mensen inzetten. Ja. Het geld wat jij verdient moet bij jou blijven. Ja, ja, dan moet ik het zelf ook nog gaan betalen.
Nee,
in Rotterdam hebben we daar een uitspraak over. Ik hoop dat je luisteraars tegenkennen. Maar wij zeggen, we spelen niet te hoeren en gaan niet geld op de trap leggen. Dat doen we niet.
Als ik je zo beluister, heel veel stappen al gezet. Hè? Ik zei in het begin al van deze podcast gaat over veranderen, vernieuwen. Wat zijn nou stappen waar je zegt, hé, maar daar hebben wij echt leergeld betaald. Of daar hebben we dingen geprobeerd. En dat...
Nou, pandemie, hè? Daar heb ik een hoop leergeld betaald, ja.
Ja.
Ja. Ja, op pandemie.
Dat was de heftigste periode.
Ja, maar ook gewoon heel veel mensen die willen meeliften op jouw succes.
Ah.
En daar zelf weinig voor willen doen.
Ja.
Dat was even leren. Want je wil op een gegeven moment, weet je, ik bedoel, wij zijn zo... Ja, laten we zeggen, billig en redelijk dat we iedereen te woord willen staan.
Ja.
En daar hebben we even in moeten leren. Wat filter. Wat is nog meer leergeld geweest? Ja. Mm-hmm. De meest simpele dingetjes in je winkel, weet je wel.
Ja.
In het begin had ik een kluis die los stond. Ja, dat moet je niet doen.
Nee.
Maar
nee.
Daar kwam ik ook pas te laat achter. Dus nu heb ik een kluis, die zat vastgeboord en vastgekit. En dan moet je geloven met een shovel krijg je er niet meer uit.
Ja.
Maar
ja.
Dus er zijn wat kleine dingetjes. En je hebt heel veel leergeld op het lesprogramma betaald. Van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet? Hoe stellen we dat bij? Hoe veranderen we dat constant? Dus dat zijn eigenlijk wel de dingen.
Ja.
Maar ik heb heel veel geluk gehad met partners.
Ja.
Ik heb gewoon altijd betrouwbare partners om me heen gehad. Maar het is ook heel raar, hè? Als je hier als bedrijf in zou komen, je zou de boel naaien. Want dan heb je het slecht, hoor.
Ja.
Want dan heb je niet alleen corporate Nederland tegenover je, maar de straat staat dan ook op. Niet handig.
Nee, niet handig. Nee. Hey, en waar krijg jij je waardering van terug?
Voornamelijk van mijn kids, weet je wel.
Ja?
Ik bedoel, nogmaals... Ik had het er net over met mijn meisje. Ik heb nu 13 maanden ben ik niet op vakantie geweest.
Ja.
Om de boer even goed recht te trekken naar corona en alle geneuzel. Dus Afrika was de laatste keer dat ik weg ben gegaan. Maar als ik kijk naar waar ik blij van word, dan denk ik van de kinderen die hier binnenkomen met hun moeders die aan het werk zijn. Hè, van ouders die hier trots voor mijn deur staan.
Van je collega's hier?
Ja. Van de deelnemers die we hebben. Maar ook dat de politie hier gewoon binnen kan lopen. En het altijd goed is. Dat de sfeer altijd goed is.
Want hoe vond de politie dat jullie hier gingen zitten?
Ja, die vinden dat prachtig.
Ja?
Ja, maar ja, goed, weet je, ik zeg dat ook. En dat zeggen niet veel organisaties of mensen. Maar ik heb gewoon... Het zijn supergasten, man. Ik snap al de gezeik niet. Weet je, tuurlijk zitten er elke 65.000 man, hè, deze organisatie.
Ja, enorm.
Dus er gaan wel eens wat dingen mis.
Ja.
Laten we eerlijk wezen. Ja. Ik bedoel, ik woon met 3 mensen in een huis en er gaan al wat dingen mis.
Ja.
Laten we zeggen 5.000-6.000 man. En er zitten ook altijd een paar wouzen tussen. Ja, nou, geef ze dan de tijd om die op te sporen en eruit te flikkeren.
Ja.
Maar benoem niet een heel korps of slecht. Nee. Weet je wel? Ik heb het met mijn jongeren ook wel zo. Dan zeg ik, ja, maar ja, je tyfus wouter dit en dat. En dan zeg ik, ja, maar als je moeder overvallen wordt, naar wie ga jij dan toe? En dan zie je ze even stokken, want ze willen gewoon politie zeggen, maar dan...
Het komt er niet uit. Ik
denk van, ik ben het helemaal mee eens. Als iemand een strafbaar feit pleegt, of dat nou een Wout is, of een minister, of een jongen van de straat, pak aan.
Ja.
Maar ga niet een hele... Weet je, ik ga ook niet een hele bevolking afrekenen op een inbraak uit een bepaalde groep. Dat doe ik niet.
Nee.
Dat doe ik niet.
Nee.
Dus ja, ik ben openlijk bevriend met de popo.
Ja. Nee, ik moest er opeens aan denken, want wij hebben eerder in de reeks hebben een keer een gesprek gehad met de politie ook. En toen kwam ik daar binnen en toen zag ik ook de heilige boontjesapparaat staan.
Ja.
Dus toen dacht ik, hey, hoe mooi is dat eigenlijk?
Ja, we hebben alle bureaus, we hebben alle rechtspraken en alle veiligheidsregio's. Dus wij zeggen gekscherend, waar je ook vandaag bent, je hebt altijd goede koffie.
Ja.
Ja.
Ja, wat zijn, je hebt al wat verteld met een blik vooruitkijkend, maar wat zijn de dromen en ambities die je nog heel graag zou willen realiseren, Rodney, met heilige boontjes?
Nou ja, op al mijn, kijk, ik heb al mijn koffie gecertificeerd en voldoet aan de eisen.
Ja.
Alleen ik denk van ja, dat zijn, je hebt certificeringen, alleen ik denk dat je daar best een plusje op kan doen.
Okay.
Dus ik hoop met Pure Africa ook Burundi en Oeganda te gaan betrekken straks.
Ja.
Om daar koffie vandaan te halen. Want dan weet ik gewoon dat in dat land dat we ook wat betekenen. Of in die landen. Nou ja, we hopen dat we straks die supermarkten in kunnen.
Ja.
En dat het allemaal gaat lopen. En ja. Dat we gaan eerst lokaal beginnen met 13 supermarkten. Maar ja, je hoop is natuurlijk om uiteindelijk in alle 687 supermarkten te liggen. En waarom? Opnieuw niet om daar rijk van te worden. Ik woon in een rijtjeshuis, daar woon ik al 15 jaar, dus daar had ik al voordat ik de koffie had. Ik heb een auto van 13 jaar oud, ik heb een zoon van 19 jaar oud en ik heb een prachtige vriendin.
Ja.
En that's it, joh, ik hoef niet meer.
Nee, rest is gekkigheid.
Ik wil gewoon af en toe een weekje op vakantie kunnen zonder al te lang na te denken. Maar voor de rest, ja, weet je, de rest is, ik zeg het ook altijd tegen mijn jongeren, kijk, als dit de intentie is waarin jij gaat leven, ja. Ja, rijk, meer, ja, dan heeft een ander vanzelfsprekend minder.
Ja.
Dus, ja. En wat ik mijn zoon ook leer is van, kijk nou eens wat je wel kan delen, weet je wel? En kijk nou eens wat je wel normaal met elkaar kan afspreken. Ik hoef geen twee huizen, want dat betekent dat mijn jongen daar ook geen huis heeft. Ik hoef geen drie auto's. Kennen maar niet tegelijk rijden, snap je? En dat is een beetje het idee. Kijk, we hebben onze jongeren helemaal kapot geïndoctrineerd met rijkdom en hoog opgeleid. En je moet nog slimmer worden, dan slimmer en nog slimmer. En als je niet slim bent, ja, dat doe je niet mee.
Ja,
ja, hou eens op, zeg.
Ja, ja.
Waar gaat dit nu nog over?
Want er zijn ook gewoon koffieboeren nodig, ja. Punt.
Nee, maar goed, weet je, ik bedoel, iedereen die doet tof over hoge opleiding. En dan denk ik van, ja, iedereen zit hier aan om een loodgieten.
Ja. Ja, zit een mismatch.
Dan denk je van, ik ben blijvende loodgieter. Ja. Dat de markt lekker omdraait. Want dan wordt die gozer eens een keer gewaardeerd voor wat hij doet.
Helemaal eens. Mooi. Hey, heb je tot slot nog een laatste tip voor een luisteraar die misschien zegt, nou, ik heb ook zo'n wild avontuur in mijn hoofd. En ik wil ook vanuit passie een bepaalde bedrijf verder uitbouwen. Misschien wel vanuit een missiegedachte.
Dan zeg ik, doe het.
Ja.
Gewoon gelijk doen, niet twijfelen, gewoon doen. Ja, en begrijp dat je de juiste mensen om je heen moet verzamelen.
Ja.
Nogmaals, Uske voor mij, dat is degene die al onze financiën regelt. Ja, die heeft ons veilig gehouden en die heeft ervoor gezorgd dat wij bewust en verantwoordelijk ondernemen.
Ja.
Dat heb je nodig. Je hebt gewoon een paar goede mensen om je nodig. Als we kijken naar Troost. Weet je, Ronald Troost. Die helpt mij altijd met mijn financiën. En als ik kijk naar IFIAC. Dat zijn die gasten die je hierbij nodig hebt.
Ja, ja.
Weet je, je investeerders. Zoek mensen die geloven in jouw verhaal. Zoek mensen die sociale investeerders zijn. Ik bedoel, ik heb er hier een stuk of 8 lopen. Ik mag ze niet noemen, want ze zijn stille investeerders. En dat zijn de mooiste.
Ja.
Die investeren in sociaal, maar ze doen er niks mee om daar een slaatje uit te slaan.
Ja.
Dus ja, weet je. Zorg dat je de juiste mensen om je heen hebt.
Ja.
En wees gewoon niet bang om op je bek te vallen. Weet je. Ja. Wij zijn 10 keer gevallen.
Ja.
Exact. Het gaat er niet om dat je valt, het gaat erom hoe je weer op kan staan.
Ja. Ja.
Dus dat zijn mijn tips.
Mooi. Hey, en nu misschien nog een oproep naar de luisteraars. Zijn er nog mensen die jij zoekt? Of hoe kunnen mensen in contact komen met Heilige Boontjes?
Nou ja, we hebben een prachtige winkel aan het Eendrachtsplein nummer 3. Kom gerust eens binnen, drink een bakje, laat je verbazen. Hè?
Ja.
Ik bedoel, service niveau. Ja, stel je voor, je luistert, je hebt een SRW-verplichting. Hou in de gaten dat wij je ermee kunnen helpen. En als laatste denk ik aan consumenten thuis. Kijk eens wat verder dan wat je hoort. Weet je, check gewoon het internet is. Als ik nu tegen jouw luisteraar zeg van je krijgt van mij gratis een reis naar Zuid-Afrika, je hoeft het alleen maar uit te zoeken. Dan hebben ze binnen 5 minuten hebben ze die reis voor elkaar. Want dan weten ze waar ze moeten boeken en welk vliegveld, noem maar op. Maar als ik zeg van ja, is Fairtrade wel zo'n Fairtrade? Weet je, en dan niks ten nadele van Fairtrade, want die organisatie is goed.
Ja.
Maar alleen, ga nou eens kijken naar al die organisaties die jou van alles beloven en goed doen voor de wereld. Terwijl ze eigenlijk alleen maar goed doen voor een top 5 aandeelhouders. En, dus ja, dat
iets
is het.
Verder kijken.
Koop
dan je
sociaal
naar
in, wees sociaal, denk na. Weet je. Liefde en begrip is een stuk voordeliger dan repressie en geweld.
Dat lijkt mij mooie slotwoorden. Dankjewel Rodney voor je tijd hier bijdrage.
Jij ook bedankt, Jussie.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.